We lezen het woord des Heren uit het tweede boek der Kronieken, het 19e hoofdstuk, 2 Kronieken 19. En Jozefat, de koning van Juda, keerde met vrede weder naar zijn huis te Jeruzalem. En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit hem tegen en zeide tot de koning Jozefat: zoudt gij de goddeloze helpen en die de Heere haten lief hebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heere grote toornigheid. Evenwel, goede dingen zijn bij u gevonden, want gij hebt de bossen uit het land weggedaan en uw hart gericht om God te zoeken. Jozefat nu woonde te Jeruzalem, en hij toog wederom uit door het volk van Berseba af tot het gebergte van Ephraim toe en deed hen wederkeren tot de Heere hunner vaderen God. En hij stelde rechters in het land, in alle vaste steden van Juda, van stad tot stad. En hij zeide tot de rechters: ziet wat gij doet, want gij houdt het gericht niet de mens, maar den Heere. En hij is bij u in de zaak van het gericht. Nu dan, de verschrikking des Heeren zij op uw lieden, neemt waar en doet het, want bij de Heere onze God is geen onrecht, noch aanneming van personen, noch ontvanging van geschenken. Daartoe stelde Jozefat ook te Jeruzalem enige van de levieten en van de priesters en van de hoofden der vaderen van Israël over het gericht des Heeren en over rechtsgeschillen als zij weder te Jeruzalem gekomen waren. En hij gebood hun, zeggende: doet alzo in de vreze des Heeren, met getrouwheid en met een volkomen hart, en in alle geschil het welk van uw broederen die in hun steden wonen tot u zal komen, tussen bloed en bloed, tussen wet en gebod en inzettingen en rechten, zo vermaand hen dat zij niet schuldig worden aan de Heere en een grote toornigheid over u en over uw broeders zij. Doet alzo en gij zult niet schuldig worden. En ziet, Amaria de hoofdpriester is over u in alle zaak des Heere, en Zebadja de zoon van Ismaël, de vorst van het huis van Juda, in alle zaak des konings. Ook zijn de ambtlieden de levieten voor uw aangezicht. Wees sterk en doet het, en de Heere zal met de goede zijn. Gemeente, als wij vanmorgen onze overdenking van het woord des Heeren vervolgen, zoals Gods woord dan spreekt over Jozefat, de koning van Juda, komen we vanmorgen aan het gelezen schriftgedeelte, het 19e hoofdstuk. En daarvan nemen we als onze tekst de versen 2 tot en met 4. 2 Kronieken 19, vers 2 tot en met 4. En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, ging uit hem tegen en zeide tot de koning Jozefat: zoudt gij de goddeloze helpen en die de Heere haten lief hebben? Nu is daarom over u van het aangezicht des Heere grote toornigheid. Evenwel, goede dingen zijn bij u gevonden, want gij hebt de bossen uit het land weggedaan en uw hart gericht om God te zoeken. Jozefat nu woonde te Jeruzalem, en hij toog wederom uit door het volk van Berseba af tot het gebergte van Ephraim toe en deed hen wederkeren tot de Heere hunner vaderen God. Jozefat mag met vrede naar huis, terwijl Achab, de koning van het tienstammenrijk, in de strijd met de Syriërs omkomt. Jozefat wordt door de Heere gespaard, hij wordt door de Heere uitgered. En toen hij in levensgevaar verkeerde en hij tot de Heere riep, heeft de Heere hem gehoord en heeft hij de vijanden bij hem vandaan gehouden. En het resultaat van dat alles is: Jozefat mag met vrede, ongehinderd, onbeschadigd uit de strijd terugkeren naar zijn huis, naar zijn paleis in Jeruzalem. onverdiende gunst heeft hij van zijn God genoten. Ja, onverdiende gunst, want Jozefat was op een weg die niet uit de Heere was en niet naar de wil des Heere. Jozefat was in een weg van ongehoorzaamheid. Jozefat was op een zondige weg. En hoewel hij gewaarschuwd was, hij was toch doorgegaan op die weg. En als de Heere hem dan toch redt en Achab niet, dan maakt de Heere onderscheid waar het van nature niet is. Zover zijn we gekomen in de bestudering van wat het woord van God ons vertelt over de geschiedenissen van deze koning van Juda. En als we vanmorgen verder lezen en met name in het 19e hoofdstuk onze aandacht geven aan wat de Heere omtrent deze Jozefat zegt, dan blijkt ons dat bij zijn thuiskomst Jozefat een ontmoeting heeft met een profeet van de Heere. Jozefat is gered. Zijn gebed is verhoord. Maar dat mag Jozefat niet verleiden tot de gedachte dat het nu weer helemaal in orde is tussen de Heere en zijn ziel. Hij is wel uitgered. En de Heere heeft zijn gebed ook wel gehoord en beantwoord. Maar uit die uitredding en uit die gebedsverhoring mag Jozefat niet de conclusie trekken dat het weer goed is tussen de Heere en hem. Zijn schuld staat nog open, ondanks de gebedsverhoring. En het zou een gevaarlijke conclusie zijn als Jozefat nu zou denken, nu hij de gunst van God ondervonden heeft, in het antwoord op zijn gebed en in het met vrede terugkeren naar Jeruzalem. Het zou een gevaarlijke conclusie zijn als Jozefat op grond daarvan zou denken dat zijn zonden vergeven waren. En toch wordt die conclusie nogal eens door wat mensen getrokken. Als ze de gunstbewijzen van de Heere in hun leven ontvangen, dat ze dan denken dat het goed is tussen de Heere en hun ziel. We weten dan wel dat we gezondigd hebben, maar als wij ondanks de zonden die we gedaan hebben toch nog zegeningen van de Heere ontvangen, dan zijn velen geneigd om te denken dat de Heere over het hoofd ziet wat we misdreven hebben, of nog sterker, dat de Heere wat we misdreven hebben ook vergeeft. Alsof God net zo is zoals wij. Wij kunnen de zonde vergeten. Wij kunnen over de zonden heen leven. Wij kunnen de zonden ook bij een ander soms door de vingers zien. Maar die dingen doet God niet. Door de vingers zien helemaal niet. Vergeten, jawel, maar dan moet er toch wat aan vooraf gaan. En als wij zo denken, en ik weet niet wie van ons misschien in deze foute conclusie en foute gedachtegang verstrikt zit, dat hij concludeert uit het feit, de Heere heeft mijn gebed wel eens verhoord. De Heere heeft me zegeningen gegeven. De Heere heeft nog bemoeienissen met mij. En daarom mag ik geloven dat de Heere in gunst op mij neerziet en ik zijn kind ben en mijn zonden vergeven zijn. Ik weet niet wie van ons in die verkeerde redenering verstrikt zitten. Laten we ons dan vanmorgen toch door wat de schrift ons over Jozefat vertelt terecht laten wijzen om niet langer in deze vorm van zelfbedrog ons te verblinden en maar verder te gaan. Want dit is een ernstig verkeerd denken. Hier zit ook een list van de vorst der duisternis achter. Jozefats geschiedenis leert ons dat al is het gebed van een mens verhoord, En al heeft de Heere rijke bemoeienissen met zo'n bidder gehad, en al geeft de Heere gunstbewijzen, en al brengt de Heere zo iemand veilig thuis. Jozefats geschiedenis laat zien dat, ondanks dat alles, het toch zeer wel mogelijk is, dat er nog steeds het ongenoegen Gods op ons rust. En de toorn van God op ons ligt. Er komt een profeet des Heeren, Jozefat, tegemoet. Het is Jehu, de zoon van Hanani. Zijn vader was ook profeet in de dagen van Jozefats vader, koning Asa. En deze Hanani heeft in de tijd koning Asa al eens moeten bestraffen in opdracht van de Heere. En toen is die dienst van Hanani, die hij in opdracht van de Heere verrichtte, door Asa zo beloond dat hij Hanani in de gevangenis liet opsluiten. Nu staat de zoon van Hanani tegenover de zoon van Asa. En nu moet Jehu tegenover Jozefat het woord van God spreken. Wat heeft hij te zeggen? Gemeente, wat deze Jehu in naam van de Heere tot Jozefat te zeggen heeft, dat is toch wel een onthutsende en een pijnlijke boodschap. Dat is niet minder dan een ernstig verwijt in de eerste plaats. En vergeet u het niet, hij zegt dat tegen een koning die gebedsverhoringen in zijn leven kent en pas nog gehad heeft. Hij zegt dat tegen een koning die de gunstbewijzen des Heeren aan zich draagt. Hij mag immers met vrede terugkeren en de collega koning Achab is dood. Een ernstig verwijt tegenover deze rijk begunstigde en beweldadigde koning. Wat zegt hij? Zoudt gij de goddeloze helpen? Zoudt gij degene die de Heere haten lief hebben? Nou, dat is wat Jozefat gedaan heeft. Zo althans taxeert de Heere het. Achab was toch een goddeloze? Achab was er toch een die de Heere haatte? En Jozefat heeft Achab geholpen. En Jozefat heeft genegenheid getoond tegen die hater van God. En Jozefat heeft zich gelijk gemaakt met de vijanden des Heeren. U merkt het wel dat als Jehu het woord van de Heeren spreekt, hij er geen doekjes om wint. Dat hij geen eufemismen gebruikt. Dat zijn verzachtende uitdrukkingen, waardoor de ernst net een beetje wordt weggenomen. Jozefat heeft misschien voor zichzelf wel allerlei verzachtende termen en uitdrukkingen bedacht toen hij zijn geweten moest geruststellen, omdat hij eenmaal op die weg was, bondgenoot van Achab geworden zijnde. Jozefat heeft misschien wel allerlei verzachtende omstandigheden aangevoerd om de dingen die lelijke namen hebben toch nog wat mooiere namen te geven. Maar Jehu komt in opdracht van de Heere met de werkelijke toedracht voor de dag. Jehu zegt de dingen zoals ze zijn. De Heere noemt de zonde bij zijn ware aard. En dat deed hij niet alleen in het geval van Jozefat, dat doet de Heere nog. Jozefat moet het goed weten hoe God over hem en over zijn handelwijze denkt. De goddeloze helpen. De vijanden van God liefhebben. Dat is ernstig. Wordt Jozefat daardoor zelf ook niet een hater van God? Zal het straks in het Nieuwe Testament niet door Jacobus gezegd worden die een vriend van de wereld wil zijn? Van die goddeloze en aan God vijandige wereld, wordt hij niet een vijand van God gesteld? Is dat niet de uiterste consequentie? Als we met de vijanden God samenspannen en bondgenootschappen sluiten? Is dat niet de consequentie als wij vriendschap sluiten met hen die God haten en die de dienst van de Heere niet gunstig gezind zijn, maar het woord van God en de dienst van God waar ze kunnen bespotten en belachelijk maken? We hebben geen recht om de vijanden van God lief te hebben. We hebben geen recht om te heulen met de tegenstanders van de Heere. We hebben geen recht om voor hun gedrag allerlei verzachtende omstandigheden en uitdrukkingen te gebruiken en aan te voeren. En we doen dat zo vaak. Ik ga niet herhalen wat ik 2 weken geleden gezegd heb toen het ging over Jozefat en hoe hij op die weg ging die van de Heere afvoerde. Maar hier lezen wij hoe de Heere die weg typeert door de woorden die de profeet Jehu tot hem moet spreken nadat hij terugkomt uit de strijd. Dat is het wat Jozef al deed toen hij zich verzwagerde met Achab. Dat is het wat hij deed toen hij dat bondgenootschap met die goddeloze koning van Israël aanging. En toen hij zei, zo zal ik zijn gelijk gij zijt en mijn volk gelijk uw volk. En mijn paarden gelijk uw paarden. En ik zal met u gaan in deze strijd. En dat wordt niet ongedaan gemaakt door zijn verzoek om toch een keer ook nog naar het woord van de profeet des Heren te mogen luisteren. Om zijn geweten gerust te stellen. Dat wordt niet goed gemaakt, zelfs niet door een gebed uit de nood als hij vastgelopen is. Dan nog typeert de Heere zijn zonde met het liefhebben van de haters van God. En dat is het kwaad van de kerk vandaag ook. Nogmaals, ik ga niet herhalen wat ik 2 weken geleden gezegd heb, maar roep het u maar in herinnering. Vandaag zeg ik er alleen nog dit van, dat is het kwaad. Waar de kerk vandaag de dag ook aan schuldig staat. Haar toegefelijkheid. Haar ingeven. Haar meedoen. En haar steeds minder krachtig en duidelijk spreken. De geboden van de Heere meer en meer achterhouden in de samenleving, in de maatschappij. Daardoor is de wereld zo brutaal geworden. Als Jozefat daar bij Achab gezeten had en getuigd had van de wegen des Heren en van de daden Gods en als hij Gods geboden hoog gehouden had, had Achab geweten, hem hoef ik niet te vragen om een bondgenoot te worden. Had Achab geweten. Maar omdat hij daar zwijgt en omdat hij ingeeft, daarom ziet Achab zijn kans schoon om Jozefat mee te krijgen. En zo gaat het altijd met de kerk des Heren of met een kind des Heren. Zij gaan zwijgen, als zij kleurloos worden, als er geen geur en geen smaak meer aan is, als hun mond niet meer spreekt, als zij niet meer voor de rechten en de inzettingen des Heren opkomen, dan ziet de wereld haar kans schoon om ze in het kamp van de wereld te krijgen. En dan heb je dit kwaad dat de Heren typeert, de goddelozen helpen. En de haters van de Heere liefhebben. Dan krijg je dat verbond sluiten en een listig verdrag met de hel maken. En intussen je geweten een beetje geruststellen. En intussen toch zeggen, ja, maar ik ben toch ernstig en ik ga toch naar de kerk. En natuurlijk, ik geef mijn bijbellezen niet op en ik geef mijn bidden niet op enzovoort. Maar dat word je allemaal, dat doe je allemaal privé. Dat houd je allemaal voor jezelf. En zo is dat kwaad. Ook onder ons aanwezig. Dat kwaad dat de Heer hier door middel van Jehu laat berispen. En nu laat de Heer dit door Jehu aan Jozefat zeggen. Met de bedoeling dat Jozefat het zelf ook zal gaan zien. Dat hij het zelf zal gaan erkennen. Daarom doet de Heer dat. Niet alleen om hem te bestraffen, niet alleen om hem zijn oordeel te doen horen, maar met de bedoeling dat Jozefat het zal gaan inzien.
en dat hij het zal gaan beleiden. En dat hij van harte zich zal gaan bekeren. En dat is altijd weer voor de Heere de reden waarom hij een mens zijn zonden ordentelijk voor ogen stelt. Als de Heilige Geest dat doet, de Heilige Geest die daar het woord van de Heere Jezus overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Als de Heilige Geest dat doet, dan is dat met de bedoeling om die mens zo ver te brengen dat hij het zelf ook gaat zien. Niet waar? Zal het ooit anders worden? Zal er ooit bekering zijn? Zal er ooit in het leven van een zondaar bij het voor het eerst of bij vernieuwing de vreze des Heren komen? En zal dat zijn of haar richtsnoer en norm gaan worden? Dan moeten we toch gaan ontdekken wat er allemaal verkeerd en scheef zit in ons leven. En dan zullen we toch moeten gaan weten hoe God over ons denkt. En wat dat met zich meebrengt. Als God zo over ons denkt. En daarom is het nodig dat de Heilige Geest komt om ons onze zonden te laten zien. En daarom laat de Heere ons in zijn woord ook die zonde duidelijk voor de ogen stellen. En daarom komt Nathan tot David met de boodschap. Gij zijt die man. Want zo persoonlijk moet het dan worden. Zoals hier ook bij Jozefat het zo persoonlijk wordt. Zoudt gij, Jozefat, de goddeloze helpen? Zoudt gij een bondgenootschap sluiten met de werkers der ongerechtigheid? Zoudt gij uw ziel verkopen aan de macht van het kwaad? Heeft God u zo wel eens in de schuld gebracht? Heeft het woord van de Heere u zo wel eens in de oren geklonken? Is er wel eens een Jehu of een Nathan zo tot u gekomen? En heeft de Heere zijn woord zo wel eens toestaan uw ziel, zodat u het voor uzelf moest gaan erkennen? Ik ben die man. Ik ben die vrouw. Dat is pijnlijk, dat is vernederend, maar het is ook van Gods kant zeer barmhartig. Want denk u nu eens het andere in, dat de Jozefat in vrede naar zijn huis, naar Jeruzalem teruggekeerd was. En dat hij geen ontmoeting met Jehu, de zoon van Hanani, gehad had. En dat dit woord van de Heere niet tot hem gesproken was. Dan was Jozefat rustig naar zijn paleis gegaan. En dan had hij zijn knechten en zijn familie verteld, de Heere heeft mij op een wonderlijke manier gered. En ik riep uit de nood tot de Heere en hij heeft mij geantwoord. En dan was Jozefat langs die weg en door middel van die verhalen misschien nog wel in de achting van zijn familie en van zijn knechten gestegen. Wat een man, de bekeerde Jozefat. En ondertussen een onverzoende schuld. Daarom is het ook barmhartig van de Heere, al is het pijnlijk tegelijkertijd, dat hij deze Jehu op zijn pad zendt. En dat hij Jozefat ervoor bewaart om te gaan denken dat het op grond van zijn gebedsverhoring in orde is. Jozefat mag dat niet denken. Er zal waarachtige bekering moeten zijn. En als het dan pijnlijk is, als de Heere ons aan onze zonden ontdekt en ons schuldig verklaart, dan is dat vandaag ook nog barmhartig, gemeente, want zo alleen zullen we leren waarachtige bekering nodig te hebben. Is het zo barmhartig wat je vandaag de dag door velen hoort verkondigen, dat wij de zonde toch niet al te scherp moeten veroordelen? Is het barmhartig als datgene wat Gods woord zonde noemt vandaag met een mooiere naam aangeduid wordt? Is het barmhartig als wij op onze weg van het kwaad voortgaande naar het verderf toe niet meer worden gewaarschuwd met het woord van God op een eerlijke manier en zo ongewaarschuwd verder kunnen gaan? Het is barmhartig als God ons doet schrikken. Het is barmhartigheid Gods als hij ons waarschuwt. Het is barmhartigheid van de Heere als hij ons doet zien en doet weten hoe hij over de zonde en dus ook over ons als zondaren denkt. Het is barmhartigheid Gods als hij de zondaar eerlijk behandelt en hem zegt: als u op die weg doorgaat, is een wis bederf u ten lot beschoren. Als de Heer ons eerlijk laat zien wat de consequenties van de wegen zijn die van hem afvoeren, dat is barmhartigheid. Ook als de Heere Jehu laat zeggen dat Jozefat niet alleen maar zonde heeft, maar dat de consequentie van die zonde is dat er nu over hem van voor het aangezicht van de Heere grote toornigheid is. Dat moet Jozefat ook weten. Zoals wij dat ook moeten weten, gemeente. Dat vanwege ons misgedrag, vanwege ons verkeerd zijn, vanwege onze boze werken en woorden en gedachten, er grote toornigheid over ons is. Dat kan niet anders, want de Heere reageert in zijn heiligheid tegen het kwaad dat hij, dat wij bedreven hebben. En de heilige reactie Gods tegen onze zonde is zijn toorn. En wat als die toorn straks losbreekt? Wat als die toorn boven Jozefat ontladen wordt? Zo moet de profeet Jehu koning Jozefat in aanraking brengen met de schrik des Heeren. Opdat hij zich zal bekeren. Opdat hij niet genoeg zal hebben aan een gebed uit de diepte en een gebedsverhoring. Opdat hij niet genoeg zal hebben aan een veilig thuiskomen uit de strijd. Maar opdat hij zal leren in de weg van de bekering zich voor God te verootmoedigen, zijn zonde te belijden en vergeving te smeken. Wij dan wetende de schrik des Heren, zo mag Jehu wel tot Jozefat zeggen: bewegen u, o koning, tot bekering en geloof. Dat is de boodschap die Gods knechten vandaag ook hebben. Tot een kerk die in vele opzichten met de wereld meedoet. Tot een volk dat in vele opzichten de wegen en de paden van het recht verlaten heeft. Tot mensen die allemaal schuldig zijn voor God. Er is grote toornigheid van het aangezicht van de Heere over ons. En er is maar één weg om aan die toorn Gods te ontkomen, dat is in de weg van bekering en geloof in de Heere Jezus Christus, het bij God gaan zoeken. Als een arme zondaar bij hem een schuilplaats zoeken, met belijdenis en erkentenis van onze zonde hem te voet vallen en hem smeken, zoals eertijds David deed. O God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Is maar één weg om te ontkomen, dat is vraag naar de Heer en naar zijn sterkte. Daar is maar één weg om te ontkomen en dat is geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. En zo moet die profeet een onheilsboodschap, een oordeelstijding brengen. Maar daar hoeft hij het niet bij te laten. Er is ook nog een andere kant aan de woorden die de profeet mag spreken. Het is oordeel, het is gericht, het is diepe ernst. Als Jozefat zo blijft. Als hij zo blijft zoals hij zich bij Achab gedragen heeft. Als hij zo blijft, dat al is hij nu nou niet meer bij Achab, maar toch in zijn hart de goddelozen blijft liefhebben. Dat is oordeel en het zal eeuwig oordeel zijn. Maar de profeet mag Jozefat er ook aan herinneren dat hij vroeger anders geleefd heeft. En dan mag hij nu een beroep gaan doen op het geweten van Jozefat. Evenwel, goede dingen zijn bij u gevonden, want gij hebt de bossen uit het land weggedaan en uw hart gericht om God te zoeken. Dat heeft de Heere ook gezien. Zoals Jozefat was voordat hij zich verzwagerde met Agab en voordat hij met Agab dat bondgenootschap aanging. Toen heeft Jozefat zijn hart gericht om de Heere te zoeken. Toen heeft Jozefat onder het volk hervormingswerk gedaan. Toen heeft hij de afgoderij zoeken uit te roeien. Toen heeft hij de bossen en de hoogten weggenomen. Toen heeft hij goede dingen gedaan. Goed, omdat ze in overeenstemming waren met de heilige wil van de Heere. Maar dat alles wat hij gedaan heeft, heeft hij weer ongedaan gemaakt door zijn gedrag, zoals dat in het 18e hoofdstuk beschreven wordt. Evenwel, de Heere ziet het niet over het hoofd. Kan Jozefat daar dan door gered worden? Is het dan zo in die boodschap van Jehu de profeet, dat hij in de ene schaal van de balans de zondige daden van Jozefat legt, en daarbij zegt er, u is grote toornigheid over u gekomen, terwijl hij dan de zaak weer in evenwicht brengt door in de andere schaal van de balans de goede dingen van Jozefat op te stapelen, dat hij de bossen heeft weggenomen en dat hij zijn hart gericht heeft om de Heere te vrezen? Is het zo in de boodschap van Jehu? Nee. Nee, het is niet zo dat Jehu zegt, koning, dit is er en dat is diep ongelukkig en betreurenswaardig. Maar gelukkig is dat er ook nog en dat houdt de zaak in evenwicht. Dus nu is de toorn van God geëlimineerd en geneutraliseerd en nu hebt u iets te vrezen. Nee, waarom zegt Jehu dit? Om Jozefat in zijn geweten aan te spreken. En Jozefat er opnieuw bij te bepalen. Zo was het vroeger, koning. En zoudt gij nu de Heere dit vergelden? Zoudt gij dan nu van die wegen afkeren? En zou gij dan nu alles ongedaan maken wat u vroeger zocht te bewerken? Koning, als het bij dat verleden blijft en bij die daden, die goede werken in het verleden, en als dat geen vervolg krijgt in het heden, als u toen wel uw hart gericht hebt om de Heere te vrezen en dat nu niet meer doet, koning, dan zullen uw gerechtigheden u niet kunnen behouden. Want de schrift leert ons wie volharden zal tot het eind. Die zal zalig worden. Niet die eens bekeerd geweest is en er in de rest van zijn leven niet naar leeft. Niet die eens in een bepaalde periode van zijn leven is ernstig de Heere gezocht heeft en er in de rest van zijn leven niet meer naar omziet. Niet die eens een keer een verandering in zijn leven heeft meegemaakt en voor de rest leeft terwijl hij de goddeloze lief heeft en die de Heere haat en helpt. Is zalig. Maar die volharden zal tot het einde toe. En dan laat de profeet Jehu Jozefat weten dat de Heere die vroegere daden ook weet. En dat de Heere daar inderdaad ook op gezien heeft. Maar dat de Heere verwacht dat hij in die lijn, in dat spoor verder gaat. Want er waren goede dingen en hoe kwamen die goede dingen daar? Hoofdstuk 18 heeft ons laten zien wat er van Jozefat te verwachten is. Wat er van een mens komt. Waar komen die goede dingen dan vandaan? Die waren vrucht van het werk van Gods geest in zijn leven. Dat had de Heere zelf in zijn hart gelegd. Dat was dat nieuwe beginsel dat in de wedergeboorte in zijn leven gekomen was. Dat was die nieuwe mens die naar God geschapen is. Wel nu, zo is de boodschap van Jehu. Jozefat, laat nu die nieuwe mens vernieuwd worden van dag tot dag. En laat nu die oude mens die u daar bij Agab zo duidelijk parten gespeeld heeft. En die daar het woord genomen heeft en het voor het zeggen heeft gehad, laat die oude mens afsterven. Laat die gekruisigd worden. In andere woorden, de boodschap van de profeet Jehu is geen andere dan,
oproep tot waarachtige bekering. En die bestaat in een ernstig verwijt, in een diep ontdekkende prediking. Omdat die oude mens aan de kaak gesteld wordt in zijn godenvijandig bestaan. Vandaar een oordeelsprediking ook over Jozefat in zijn oude bestaan. Want de toornigheid Gods is over hem gekomen. Maar aan de andere kant ook de rijke bemoediging. God vergeet die goede daden niet. Maar koning, dan moet u daar weer naar terug. En dan moet dat beginsel weer maatgevend worden. En dan moet dat de toon aangeven in uw leven. En dan moet dat de leiding nemen. Dan moet een nieuwe mens herschapen worden. Dan moet een nieuwe mens opgewekt worden. Meer en meer gelijkvormig worden naar het beeld van Christus. Dan moet er in de waarachtige bekering ook zijn een mijden en een vlieden van de zonde en een hartelijke liefde en lust tot alle gerechtigheid. En hoe reageert koning Jozefat daarop, gemeente? Doet hij net als zijn vader die, toen hij door Hanani vermaand werd, hem op liet sluiten in de gevangenis? Nee. Hoe reageert Jozefat? Hij buigt onder het woord. Hij aanvaardt het oordeel. Hij erkent dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Hij heeft gezondigd. Hij beseft dat. Hij beleidt dat. Hij erkent het God onterende van de zonde. Hij erkent het allemaal in oprechtheid en in eerlijkheid. En hoe weten we dat? Ik denk dat we dat kunnen concluderen uit het vierde vers, waar ons in zeer sobere woorden de bekering van Jozefat verteld wordt. En waar ons verteld wordt dat hij het eens door hem begonnen reformatiewerk voortzet. En wat deed hij in hoofdstuk 17 toen hij met die reformatie begon? Toen zond hij priesters en levieten en sommige van de oversten uit om het volk, om het land door te reizen en om het volk te wijzen op de dienst des Heeren en het volk te leren in de wet des Heeren. Toen zond hij zijn knechten uit, opdat zij het volk zouden terugroepen tot de dienst des Heeren, opdat zij de boodschap der bekering zouden brengen onder het volk. En wat doet hij nu? Nu gaat hij zelf, lees maar in vers 4, Jozefat nu woonde te Jeruzalem en hij toog wederom uit door het volk. Van het zuiden van Berseba af tot het noorden het gebergte van Efraïm toe. En Jozefat brengt de prediking en Jozefat brengt de boodschap der bekering. En Jozefat roept hen op om terug te keren tot de Heere, de God hunner vaderen. Hij doet het zelf. Bemoedigd door wat de profeet Jehu mocht zeggen over die goede dingen die bij hem gevonden waren en die de Heere niet vergeten heeft. Bemoedigd door die boodschap dat hij daaruit weten mag dat dit het is wat de Heere vraagt. En dat dit het is wat de Heere behaagt. En bovendien in het besef dat hij door zijn goddeloze en zondige gedrag ook onder het volk schade veroorzaakt heeft, gaat hij zelf uit om de boodschap te brengen. Ja, hij heeft door zijn gedrag schade veroorzaakt onder het volk van Juda. Dat is dan de koning die de bossen wilde wegnemen. Dit is de koning die de hoogten heeft afgebroken. En nu gaat hij zelf een verbond aan met de Baalsdienaar Achab. En wie weet hoeveel in Juda daaruit de conclusie getrokken hebben. Dan kunnen wij ook rustig de Baals dienen. Die uit het verkeerde voorbeeld van de koning de conclusie getrokken hebben, dan zal het met die Baalsdienst nog wel meevallen. En dan kunnen wij ons rustig ook aan die gewoonte wennen. En nu zoekt Jozefat de aangerichte schade te herstellen. Vandaar dat hij zelf alles gaat doen om de reformatie te bevorderen. Hij heeft maar één begeerte.
Nu hij zelf terug mocht keren tot de Heere met smeking en geween. Nu hij zelf als een smekeling de Heere weer mocht nodig krijgen en vergeving van zijn zonde mocht zoeken bij de God der verzoening. Nu heeft hij deze ene begeerte nog maar, dat het volk waarover hij gesteld is ook zal terugkeren tot de Heer. Jozefat heeft er wat van gevoeld, ook door het woord van de profeet, en het brandde in zijn geweten en het brandde in zijn hart. Hij heeft er wat van gevoeld, wat het betekent om gezondigd te hebben tegen de Heer en de toorn Gods opgewekt te hebben. En zo heeft hij leren vrezen voor de Heer. En nu zoekt hij ook het behoud van zijn volk. O, hij heeft deze brandende hartstocht in zijn geredde ziel, dat hij zondaren mag bewegen tot het geloof, dat hij zondaren ook onder zijn volk mag brengen aan de voeten van de Heere, waar ook zij zich tot de Heere zullen bekeren en waar ook zij hun zonde zullen leren erkennen en waar ook zij vergeving zullen gaan zoeken. Dat ligt mijn zinziens allemaal opgesloten in die woorden die ons zeggen dat hij het was, de koning zelf, niet zijn knechten dit keer, uitgezonden door de koning, maar de koning zelf, die de mensen zocht weder te brengen, te doen wederkeren tot de Heere hunner vaderen God. En dat woord wederkeren, dat mag u wat mij betreft, omdat het toch precies hetzelfde woord in het Hebreeuws is, ook vertalen met dat zij, en hij deed hen zich bekeren tot de Heere hunner vaderen God. En die drang om zijn volk tot bekering te brengen vloeide voort uit het feit dat hij zelf tot bekering gekomen was. En daarin is Jozefat weer op zijn plaats. Want een zegen als het woord van God, ook al is het bestraffend in het leven van een kind van God, die uitwerking mag hebben dat ze weer op hun plaats komen. Dat is ook genade. Dat is ook genade. Als een mens eronder buigen mag, dat doe je ook niet van jezelf. Kan zelfs wel zo wezen dat je in je geweten de prediking gelijk moet geven, maar dat je in je hart er toch niet onder buigen wil. En dat je toch niet op die plaats van vernedering en van verootmoediging wil komen. En dat je toch die schande niet wil aanvaarden van als een arme zondaar aan de kaak gesteld te worden. Dat je toch tegenover God en mensen de schijn nog wil ophouden. Dat deed David ook een tijd lang, toen de hand des Heeren zwaar op hem drukte. Dat deed Asa, toen hij de boodschapper van de Heer in de gevangenis liet opsluiten. Maar het is genade van de Heere als Jozefat mag buigen. En als hij als vrucht van zijn eigen vernedering en verootmoediging en bekering het heil van anderen gaat zoeken. En gaat zeggen, kom, ga met ons. En doe als wij. Als hij anderen gaat toeroepen om ook de Heere te zoeken en ook zich tot de Heere te bekeren. Kijk, en daar is deze Jozefat zijn manier in het Oude Testament ook type van de Heere Jezus Christus geworden, die ook het land doorging en die ook de boodschap van genade bracht en die ook mensen zocht te bewegen tot bekering en geloof en die ook rondgegaan is en gezegd heeft, bekeert u en gelooft het evangelie, en die vanuit de hemel dat nog laat doen door zijn knechten die hij zendt, door zijn Jehu's en door zijn Nathans en door zijn, hoe ze dan verder ook mogen heten, om zondaren te bewegen, terug te keren tot de Heer. En zo is Jehu tegelijk ook een voorbeeld voor hen die zelf genade mochten kennen in hun leven. Een voorbeeld in die zin dat de genade die hij ontving zichtbaar werd. Ik denk dat je het daar helemaal mee gezegd hebt. De genade die hij ontving en hoe het allemaal gegaan is, de Heere heeft dat voor ons verborgen gehouden. En wat Jozefat gedaan heeft,
toen die boodschap van Jehu in zijn oren klonk en hoe hij daarmee naar de binnenkamer gegaan is en hoe hij daar wellicht ook mee naar de tempel gegaan is, laten we daar niet over fantaseren, maar het wordt wel zichtbaar in zijn leven dat het woord uitwerking had, dat het vrucht droeg, dat het tot bekering leidde, dat het tot verootmoediging gebracht had. De koning blijft niet in zijn paleis zitten, maar hij gaat erop uit. In welke plaats en in welk dorp van zijn volk hij ook maar weet dat daar Baals dienaars zijn. Dat er mensen zijn die van de rechte wegen des Heren afgeweken zijn. Dat er mensen zijn die op een weg gaan die naar het verderf voert. Uit de bewogenheid van zijn hart en uit de drang van zijn ziel. En uit liefde tot God die hij toch boven alles lief heeft. En die hij nu teruggevonden heeft in zijn ontfermende liefde. Uit liefde tot God en tot de zielen van zijn medemensen gaat de koning zijn volk bezoeken en gaat hij het tot zijn onderdanen zeggen, oh, breek toch met dat kwaad. Keer toch terug tot de Heere, de God van uw vaderen. En dan kan hij wellicht uit eigen ondervinding ook nog spreken van zijn zware, het ongenoegen Gods en van de toornigheid die op hem lag. Dan kan hij uit eigen ondervinding nog vertellen waar een mens terecht komt als hij op de weg gaat die van de Heere afvoert. Om zo zijn woorden kracht en klem bij te zetten en het volk maar te bewegen om de Heere te vrezen. Ziet u waardoor Jozefat hier gedreven wordt? De liefde van Christus dringt hem om mensen te behouden. Hij die zelf genade ontving, hij houdt het niet hooghartig voor zichzelf. Hij wordt er niet groot mee. Hij wordt daar niet de bekeerde en de vrome koning mee. Maar hij wordt daar een reizend koning mee, die maar één begeerte heeft. En die dit als het hoogste doel van zijn hele regering nu ziet in deze periode. Mijn volk moet behouden worden. Mijn volk moet de Heere leren kennen. En hij gunt het ze allen en hij zoekt ze te bewegen tot het geloof. En zo wordt de genade zichtbaar. Nu hoeft niemand meer te vertellen, Jozefat is tot bekering gekomen. Nu laat Jozefats gedrag het zien. Nu hoeft Jozefat ook niet met een heel verhaal te komen van dit heb ik meegemaakt en dat heb ik ondervonden. Dat mocht hij best doen, maar het is nu niet eens meer nodig. Want zijn bewogenheid met het lot van zijn medemens getuigt er al van. Dat hij een hart heeft waarin de vreze des Heren woont. Dat hij een hart heeft waarin liefde voor zijn naaste woont. En dat is immers de vervulling van de wet. Dat is een bewijs van bekering. Als er liefde tot God en liefde tot onze medemens is, die op weg is naar het verderf en verloren dreigt te gaan. Als een mens met genade ook een gunnend mens geworden is. Is dat ook de vrucht in uw leven? Is dat het zichtbare bewijs van de bekering des harten? Die heilige ijver om de Heere te dienen. Die heilige ijver om anderen voor Christus te winnen. Zo was het ook. En je komt van Jozefat iedere keer weer terug bij zijn voorvader David. Zo was het ook bij David. Toen hij bekeerd was, zei hij, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, uw rechte wegen leren. En zo was het ook bij Petrus. Als Petrus de Heere gaat verloochenen, dan zegt de Heere al bij voorbaat tegen hem, en gij, als geens bekeerd zult zijn, versterk uw broederen. Daarin komt genade zichtbaar tot uitdrukking. Amen.